Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ik moet er even inkomen hoor. Wacht even. Ik heb een papiertje meegenomen. En allereerst, het heeft uiteraard te maken met wat wij hier doen en waarvan we vaak niet weten. Hoe het werkt, gelukkig maar, want we weten dat ook niet. En dat we het desondanks doen. En daar heb ik een voorbeeld van uit de literatuur. En het kernthema is wat ook in de sutra's voorkomt. Maar in de sutra's is dat nu eenmaal een beetje, het is toch een beetje sacrale taal. En de literaire taal is altijd wat dichterbij. De taal van een roman, bijvoorbeeld. En vooral als het romans zijn van niet typisch religieuze katholieke of wat op boeddhistische schrijvers. Sorry dat ik dat zo zeg, maar dat is mij ingepeperd door mijn promotor, notabene een katholiek priester en een hoogleraar godsdienstpsychologie, Han Fortman. Daar heb ik het vaak over gehad. En morgen zal ik hem in een ander kader noemen, maar nu even over dat hij altijd daarop wees. Hè. Blijf bij de literatuur. Dat was wat hij tegen mij zei toen ik gedoctoreerd was en toen ik ook met Zen begon. Dat is allemaal mooi, maar blijf bij je literatuur. Dus dat doe ik nu ook maar. En het heeft te maken met een thema wat bijvoorbeeld die Russische auteur, wiens naam ik amper nog durf te noemen, omdat ik hem al zo vaak genoemd heb. U weet wel, wie is het ook weer? Weet u het niet?
Tjechov.
Tjechov is mijn favoriete auteur. Maar wie is nou de bekendste zo? Dostojevski, hè? Ja, dat hij ergens zegt, opdat de mens zich zo, hij citeert Schiller, notabene. Opdat de mens zich zou kunnen verheffen uit zijn ellende, moest hij zich eerst onlosmakelijk, onvoorwaardelijk verbonden voelen met de verlossing, het verlangen van moeder aarde. Dus de verlossing hangt samen met de verlossing van moeder aarde. Dat lijkt heel vreemd. Meestal dringt dat toch niet zo tot ons door. We hebben altijd, zeker in het Westen, een heel individualistische cultuur. Dat is ook een van de thema's van Fortman. He? Verlossing is bijna altijd zo mijn individuele persoonlijke redding. En een ander kan misschien verloren gaan, maar ik zal gered worden. Maar dat is precies wat de eerste gelofte uit de belangrijkste gelofte, de eerste, en dat is me ingepeperd door mijn grote leraar Masao Abe, de eerste gelofte is de fundamentele gelofte en de allerbelangrijkste. Er is geen redding tenzij er is voor iedereen en alles zonder uitzondering. En dat uitspreken, die verbondenheid, dus eigenlijk het weigeren te aanvaarden, dat is Kuan Yin, dat is dat beeld wat hier staat, wat dat uitdrukt. Letterlijk betekent haar naam Kuan Yin. Zij die luistert naar de noodkreten en de mythe, het, laat ik zeggen, het symbolische verhaal, het archetypische verhaal is, zij stond op het punt als bodhisattva om het licht binnen te gaan en zij hoorde het huilen, het wenen van de mensheid. Of desnoods van één enkel kind, zoals het bij Dostojevski voorkomt. Eén enkel huilend kind, één kindertraantje. En ze legde de gelofte af, ik ga niet naar binnen, tenzij alles en iedereen en onvoorwaardelijk en voor altijd. En die gelofte speelt mee. Ook in dat gezegde van Dostojevski met moeder aarde. En ook in de dichter waarop ik mijn doctoraat maakte, die man had geen Russische naam, Alexander Blok, maar het was wel een echte Rus. Heel zijn thema gaat over wat hij noemde de schone dame, maar eigenlijk is het de wereldziel. En dat zegt hij ook. Iedereen moet op zijn manier, het is een letterlijk citaat, iedereen moet op zijn manier bijdragen aan de verlossing van de wereldziel. De verloste wereldziel, het symbool daarvan is de Sophia, de wijsheid, Prajna Paramita, wat wij bezingen. De weg daarnaartoe is Kuan Yin, zij die luistert en afdaalt en iedereen daarmee naartoe opbrengt. Twee archetypen die allebei zeer belangrijk zijn. Voor de een misschien letterlijk een keer gezegd door een hele bekende Chinese, een Japanse zenmeester. Meestal lijkt het of het allerbelangrijkste in het boeddhisme de Boeddha is. Maar voor mij, zei hij, is dat niet zo. Het is een verwijzing. Maar het belangrijkste is de bodhisattva. Die afdaalt, die weigert, tenzij alles en iedereen gered wordt. Dat. En dat komt dus voor in het verhaal waarvan ik een beetje iets zal vertellen. Ik weet niet of u de auteur kent. Het is Schlauerhof. Het is een dichter. Hij is vooral bekend. Kent iemand Schlauerhof? Ja? Voor de verre prinses, ken je dat? Hij heeft altijd zo een poëzie over een heimwee naar iemand die onbereikbaar is. En dat is natuurlijk ook al een prachtig thema. Want het is niet alleen van, oh, hij heeft ergens een liefje in Zuid-Amerika gehad en die ziet hij niet meer. Dat is misschien ook waar. Fjodora heet ze. En daarom gaat hij later op zoek naar een stad die ook zo heet. Fjodorzia. Hij voelt een soort verwantschap. En daar gebeurt iets met hem. Daar ontdekt hij iets. Maar in de kern is het verlangen naar iets wat onbereikbaar blijft, is toch ook wat wij uitdrukken met Kuan Yin of Prajnaparamita. En dat heeft mij vooral geraakt in het Chinese boeddhisme. En dat wil ik nog een keer benadrukken. Dat kan ik blijven benaderen. En hoe ouder ik word, hoe meer. Waar het om gaat, is ontmoeting. Er wordt wel eens gezegd, er zijn twee aspecten in het boeddhisme, in elke religie. Het ene is de Jidiki. En het andere is Tariki. Het ene in het Japans, hè? Of in het Chinees. Het ene is de zelfkracht. Ik mediteer, ik doe mijn best. Ik bid de rozenkrans. Ik leef deugdzaam, ik hou me aan de moraal. Ik doe geen misstappen. En ik bid vooral erg veel. En de ander is een grenzeloos vertrouwen in de redding. Grenzeloze vertrouwen en overgave. En het grootste voorbeeld in het boeddhisme is daarvan, dat weten de Japanse Shinran. Die zelf zegt, dat is een prachtige uitdrukking, als de goede al gered worden door hun deugd, hoeveel te meer mogen de slechte dan niet zeker zijn dat ze gered worden. Het lijkt wat blasfemisch. Want voor hen heeft Amida Boeddha de gelofte aflegd. Of Kuan Yin, of hoe je ook moet noemen. Die grenzeloze, diepste werkelijkheid waar we geen naam voor hebben. Ik moet ook zeggen, dat is iets wat bij mij ook gegroeid is. Ik heb dat nauwelijks kunnen geloven. Ik heb heel erg veel religieuze angsten in mijn jeugd gehad, door mijn opvoeding. En dat dit daar is, dat vertrouwen en dat wonder waar ik geen bewijs voor heb. Nogmaals, waar ik geen bewijs voor heb, want dat is een sprong. Maar ook die sprong, die doe ik niet met wilskracht. Dat is ook gebeurd op het meest wanhopige moment in mijn leven. En het is het enige waar ik ten diepste over zou kunnen praten. Dat is deze zekerheid. Zonder bewijs. Zonder bewijs. En dat het ook te maken heeft met onze inzet. Al zijn we daarin tenslotte zo totaal alleen. Zoals Masao Abe mij een keer dat zei toen ik met hem sprak. Over een student. Ik heb het wel eens verteld. Een studenten van mij die naar een vreselijk leven suïcide pleegt en een verschrikkelijk godslasterlijke brief achterliet. En waarvan ik dacht, ik heb vaak met haar gepraat, ik heb haar niet kunnen helpen. En ik weet wat Masao Abe zei. Als jij haar werkelijk wil redden, if you want to save her. Hij gebruikte niet het woord helpen, maar redden voor de hele eeuwigheid. Sit deeply and strongly in meditation. Or whatever you feel in yourself, deeply, undeniably. Wat jij diep in je voelt. Voor de een zal dat bidden zijn, voor de ander zal dat vloeken zijn, of schreeuwen, of wat dan ook. Zoals Job. Er bestaat ook heilige woede. Maar dat zal werkelijkheid worden. Sterker dan alles, deze compassie. Sterker zelfs, zo zei hij het, zelfs al zou God of Boeddha jou openbaren dat er geen redding was. Het ontslaat jou niet van jouw stap. En jouw stap zal de redding brengen. Tegen alles en iedereen in. Daar heb ik ook aan moeten wennen. Want alles in ons zegt, dat kan niet. Om een voorbeeld te nemen, ik heb het ook vaak verteld. Je kunt de mensen dichtbij je niet eens redden. Ik kan mijn eigen zoon, die het op het ogenblik moeilijk heeft, die is terminaal en die heeft verschrikkelijk veel pijn, ik kan hem niet helpen. Ik kan zijn hand vasthouden, ik kan luisteren naar zijn roepen en schreeuwen en huilen, maar ik ben machteloos. En tegelijk is dat andere ook waar, dat ik niet machteloos ben. Niet tegenover hem, maar ik kan het niet eens onder woorden brengen en helemaal niet tegenover dat grote, dat wij uitdrukken in die gelofte, hoe talloos de levende wezens ook zijn. Dus ik zou zeggen, wat wij ook voelen, ervaren met alle twijfel, blijf het uitspreken. Of met alle dorheid, met alle tegenzin, met alle opstand tegen die heilige, brave woorden. Blijf het doen. En dat komt voor in dat werk van het verlangen naar een diepste ontmoeting, die onmogelijk blijft, die onmogelijk lijkt. Het verlangen dat te maken heeft met de verlossing van heel de werkelijkheid, zeg maar van moeder aarde, zoals Dostojevski dat zegt, opdat de mens zich verheffen kon, dat drukt Slauwerhof uit in zijn verhaal Het Einde van het Lied. Ik zal de stukken fotocopiëren en die komen dus ook op onze website te staan naast dit verhaaltje van mij. Dan kunt u het nalezen. En misschien kunt u het hele boek een keer lezen. Het hele verhaal is niet zoveel, 30 pagina's. Een gedicht wat mij altijd daarbij te binnen schiet en wat ik al eens genoemd heb, dat is van Rielke. Maar ook Rielke is als dichter toch, die heeft ook iets van dat sirene en dat lichtvolle. En dat is in dat verhaal van Slauwerhof niet. Maar het gedicht van Rielke, dat ik elke avond opzeg, dat is een soort gebed voor mij. En dat heeft te maken met ontmoeting. En dat heeft te maken met ontmoeting voorbij alle ontmoetingen. Hè? Zoals het wijsheid, voorbij alle wijsheid is het ook. Voorbij alle concrete ontmoetingen. Een diepste verlangen naar een diepste ontmoeting met iets waarvan we af en toe maar een heel diep vermoeden hebben. Meer niet. Maar nogmaals, hoe ouder ik word, hè, zoals ooit, ik weet niet welke dichter dat was, ik geloof Hans Andreas, steeds harder, blinder, mijn geloof in de leegte. De verblindende. Maar met de leegte kan ik niet zoveel. Het is een prachtig boeddhistisch begrip en dat zal wel en ik kan erover lezen en ik kan het soms gebruiken. Maar ik kan het ook anders interpreteren. Het is allereerst ontmoeting. Steeds harder, blinder, mijn geloof in de ontmoeting. Of in de liefde. In de jij. Ja? En dat gedicht van Rielke, wat ik al eens opgezegd heb, dat ken ik van buiten, dat zal ik dan noemen. Doe, der ich nicht sage, dass ich nachts weinend liege. Voor degenen die geen Duits kennen, maar dat zal wel haast niet. Is er iemand die niet Duits kent? Oh. Jij, aan wie ik niet durf te zeggen dat ik s'nachts in tranen lig. Doe, deren wezen meer müde macht wie eine wiege. Jou, wier wezen mij moe maakt als een wieg. Doe, die meer licht zaakt, die, jij die mij niet kan zeggen, terwijl ik weet dat jij waakt over mij, hoe het mogelijk is dat wij dit mysterie, dit wonderlijke mysterie kunnen verdragen. Hè? Die diepste intuïtie van een jij die onbereikbaar lijkt, maar dat toch is. Die dat toch is. En dan gaat het verder. Zie doch den Liebenden an. Kijk nog eens naar de verliefde. Wie bald sie die Liebe bekennen. Wie bald sie lügen. Zodra ze de liefde bekennen. Hoe gauw het een leugen wordt. Doe magst mir allein. Jij alleen maakt mee. Doe einzich kan ik vertauschen. Ik kan jou inruilen, ik kan jou wisselen, want elke keer is jouw beeld anders. Soms zie ik jou in die persoon, dan in die persoon, dan in die persoon. Of in dat archetype, of in dat symbool, Kuan Yin bijvoorbeeld. Of de Shigina. Ja? Eine Weile bist du es. Eén moment is het maar dat ik je even ervaar, dat ik even iets voel van die werkelijkheid. Dan is das wieder das Rauschen, dan is het weer het ruisen van de wind. Oder eine Duft ohne Rest, of een geur die geen spoor nalaat. Ach, in die armen heb ik ze alle verloren, in mijn armen heb ik ze allemaal verloren. Doe aber, doe eerst immer aufs Neue geboren. Maar jij, jij wordt altijd in mij, bij mij opnieuw geboren. Weil ich niemals dich anhalt, halte ich dich fest. Anhalten, dat schijnt te betekenen zowel vasthouden, maar het betekent ook ten huwelijk vragen. Hè? Een verbinding aangaan, je verloven. Waar ik niemals dich aanhalt, halte ik dich vast. Houd ik je vast, ben je er. Dat blijft een raadsel, dat blijft mysterie. Maar het is, het is iets wat steeds dieper werkelijkheid wordt. In elk geval voor mij. En daarom kan ik er zo over praten. En daarom ben ik geraakt door dit verhaal, waarvan ik een paar stukken dus zal vertellen. Het begint met een concrete ontmoeting. hij ontmoet iemand en het blijft, die heeft hij nooit meer gezien. Het is voorbij. Maar hij kan het niet vergeten. Menselijkerwijs moet hij het opgegeven. Het is verloren. Net als Kierkegaard met zijn vriendin Regine Olsen, waarvan hij wist, ze is bij een ander, maar ik weet, voor God is alles mogelijk. Hè? Haar diepste wezen en mijn diepste wezen, ooit is daar verzoening en komt dat samen. Iedereen moet maar in zijn eigen leven kijken. Iedereen komt dat op zijn manier wel tegen. Bijvoorbeeld, laat ik dan heel eerlijk, voor mij is dat nu ook iets echt wat een beetje reëel is. Dus daarom kan ik dat ook zo, daarom raakt het mij ook dubbel. En dan heeft hij, dan gebruikt hij woorden als zoeken van de ander, verliezen van de ander, blijven hopen tegen alles in, zwerven. En dan wijst hij ergens naar het verhaal wat ik misschien al eens genoemd heb van Elby, een toneelstuk, Little Alice. Het is over een monnik die gaat, die ziet ooit even een glimp van iemand waarvan hij weet, dat is mijn jij. Ja, dat is mijn jij. Hij ziet niet, hij weet niet wie ze is, hij weet alleen dat ze gaat naar binnen in een tempel. En op het laatst, hij weet, zonder jou kan ik niet. Voordat ze naar binnen gaat, zegt ze, zoek mij niet binnen. Je kunt natuurlijk naar binnen gaan in deze tempel. Maar wat je vindt, zul je niet mij vinden. Maar dan zul je een maquette vinden van die tempel, maar iets kleiner. En daar ben ik in. En ook daar kun je ingaan en dan vind je nog een kleinere maquette. Dus doe het nooit, want zo verlies je me. Maar je moet wachten en waken en buiten blijven. En nooit de moed opgeven en blijven vertrouwen. Het is dus in feite hetzelfde als die doe-die-richting-zaken. Het zijn allemaal talen voor dit grenzeloze verlangen naar een grenzeloze ontmoeting. En dat begint het met hem ook bij. Hij noemt het ook letterlijk een keer nostalgie paradisiak. Maar hij zegt er dus nog wel steeds bij, het is nostalgie pour une fille paradisiak. Voor hem dan een meisje uit het paradijs, voor een jij. En op zijn zoektocht, want hij zoekt overal, hij zoekt in Kreta, hij zoekt in Rusland, dan ontmoet hij zo'n zwervende monnik die ooit tegen hem zegt, en dat is ook een regel die, denk ik ook, dat is ook iets wat we denk ik maar in ons hart moeten bewaren. Ooit zullen alle muren opengaan. En het woord muur bij Dostojevski, en het woord muur in de Zen, de muur zonder poorten, dat is zoiets. Er staat letterlijk van in een van de teksten in de Mumonkan, de bekende zangverhalen, oog in oog met de muur zonder poorten, waar je doorheen wil met heel je wezen, maar die zegt nee, buig, capituleer. Dat je niet opgeeft, niet buigt, niet capituleert, niet berust. He? Dat is het hoofdthema van Dostojevski. Dat is het hoofdthema van de Zen. Oog in oog met de muur zonder poorten. Hoe is het mogelijk dat een monnik niet ontsteekt in heilige laaiende woede? Want dat is het ook, hè. Het is niet alleen maar een beetje mak. Religie lijkt zo'n beetje van soms een beetje mak te zijn en braaf. Maar het is ook heilige opstand. Het is echt heilige woede. En dat is letterlijk oerwoed, een woord wat bij heel veel christelijke en boeddhistische mystici naar voren komt. Bijvoorbeeld de bekende IQ. Hè, een zenmeester die uit de 14e, 15e eeuw. Die, laat ik zeggen, een karakter had met een zeer grote biologische ijver. En dan zeg ik het maar heel keurig. En die daar ook gevolg aan gaf en die dat ook als zijn roeping zag. Die zegt ook, zonder passie geen verlichting. Zonder passie, zonder hartstocht. En dat is dus wat mij trof bij deze zoeker, bij deze Schlauerhof. Ondanks alles, hè. Ondanks het elke keer ontdekken, dit is het niet, dit is het niet. En dan toch weten wat hij ooit ervaart, ooit staat er letterlijk, in een laatste groot lijden zal alles zich oplossen, zal alles zich openen, zal alles omslaan in een onmetelijk, mysterievol geluk. Einde verhaal. En tenslotte krijgt hij de weg gewezen naar een klooster. En dat klooster heeft een hele vreemde naam, ergens in Rusland. Wat net als ik hier slauwen op van Rusland. Waar dat klooster ligt, weet ik niet. Maar het heet het klooster van de halve verlossing. Dat betekent, ja, wat betekent dat? Dan zegt hij, dat weet ik ook niet. Wat is halve verlossing? Het is nog niet voltooid. Het kan alleen voltooid zijn als wij ons helemaal inzetten. En het is tegelijk genade. En dat probeert hij uit te drukken. Die koan, die onmogelijkheid. En die stap te doen. Want hij aarzelt ook, hij weet er geen raad mee, hij twijfelt en toch doet hij het. En dan komt hij in dat klooster en daar wordt gezeten in stilte en daar wordt gezongen. Dus omdat wij ook vanmiddag zingen en omdat zingen zo belangrijk is, het boekje wat ik geschreven heb in onze sutra's, daar staat ook dat zingen iets is wat het hart kan openen. En ja. Ja, ik vind dat zelf heel erg. En dat geldt natuurlijk ook voor muziek, maar vooral van zingen. En hij ontdekt een klooster waarin monniken hartstochtelijk zingen. En dat door dat zingen de aarde verlost wordt. En dat hij dat als het ware, het is een soort symbolisch of een mythisch gebeuren. Zij zingen voor de verlossing van moeder aarde. En terwijl zij zingen, echt tot ze niet meer kunnen, tot ze uitgeput zijn. En twijfelen aan de zin van hun gezang, opent de aarde zich. En dan ziet hij in die opening van de aarde eerst een soort moeras en dan een soort haren die eruit komen en een vrouwelijke gestalte die roept in barensmeeën en die smeekt om te blijven bidden. Maar de monniken zijn aan het einde. Ze kunnen haast niet meer en hun gezang houdt op en zij zakt terug. En dan, Schlauerhof die daar is, neemt het in zijn eentje over en dan zegt ze ook, al ben jij de enige, nooit is iemand zo ver gegaan als jij om mij te verlossen. En waarschijnlijk is dat ook voor ons allemaal op één punt, op het meest fundamentele punt, voelen wij ons, sorry, verschrikkelijk alleen. Dan heb je bijna geen steun meer aan de zen, niet meer aan de teksten, niet eens meer aan een leraar, aan alles. Dan heb je het gevoel dat je alleen staat. En daar gebeurt het. En dan doe je die stap. En dat is altijd opnieuw een eerste stap. En dat doet hij ook. En de laatste woorden zijn dan dat inderdaad zijn gelofte wordt afgelegd om haar trouw te blijven. Wat er ook zal komen, wat er ook gebeurt. En op dat moment van de gelofte gaat daar iets in zijn hart open. Einde verhaal, einde van het lied. En zo heet het verhaal ook. Daar wil ik het bij laten. Bij dit getuigenis. Wij gaan terug de stilte in.